Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heren in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het kernbegrip van de docelleerregel van deze avonddienst, dat is de Heilige Geest. Enkele facetten van hem. We zingen nu eerst daarom uit Psalm 119, vers 3 en vers 9. Nog schonk gij mij de hulp van uw geest. Nog liever op mijn paan ten leidsman strekken en doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, dat uw geest me ware wijsheid leert. Psalm 119, het derde en het negende vers. Ook vandaag mogen wij belijden het algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. Laten we nou zingen van Psalm 25, vers 2. We zongen die ook vanmorgen, maar goed om het ook nu te doen. Heer, maak mij uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. Het tweede vers van Psalm 25. Wij doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, met mond en hart al dus geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, die is gestorven, begraven, nedergedaald ter hel, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen is om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen Gods aangezicht nu biddend zoeken. Heere, God van volkomen zaligheid, wat geeft u ons het voorrecht dat wij opnieuw bijeen mogen komen? Of dat we met uw dienst verbonden mogen zijn, maar dat we mogen zijn in of verbonden met de werkplaats van uw Heilige Geest. Dat is toch uw gemeente? Dat is toch uw huis? Dat is toch uw dienst, Heere? En daarom kunnen er, mogen er, ja, zullen er ook geweldige dingen gebeuren, Heere. Omdat de werkplaats van uw Geest, omdat we daar mogen zijn, en van uw Heilige Geest mogen wij ontzaglijke bijzondere dingen verwachten. Want het is uw Heilige Geest die bekering werkt. Die ook weer vernieuwde verkering. Maandelijkse, wekelijkse, dagelijkse bekering werkt. Het is uw Heilige Geest die zelf iets is vanuit de hemel. En die iets van de hemel in het hart wil en kan brengen. Een voorsmaak daarvan. Een vooroefening. Heren, daar bidden we ook om. Alweer in Jezus Christus, verhoogd aan de rechterhand van uw Vader. Laat uw geest zo in ons midden zijn. Laat deze dienst en laat het woord zo het middel, het wapen zijn in de hand van uw Heilige Geest. Zodat het allemaal gebeuren zal vanavond. Bekering, dagelijkse bekering. Iets van de hemel op aarde, van de hemel in ons hart. Bij de kinderen in de kerk mogen zijn. Bij jongeren, bij ouderen. We bidden u, Heere. Wilt u dat geven? Tegelijkertijd, Heere, weten we ook dat het ook heel anders kan gaan. Uw geest kan ook worden uitgeblust. Door hoe wij in die werkplaats van uw geest zijn. Door hoe we ons af laten leiden. Hoe wij er zijn of er zitten. Alsof het maar de gewoonste zaak van de wereld is. Alsof het maar een menselijke bijeenkomst is. Waar we ons kunnen gedragen zoals het ons goedend. Waardoor we alle gedachten, al het vuur dat u ons hart wilt werpen, we kunnen het smoren en uitblussen. We kunnen uw geest bedroeven, want ook als u mogen kennen, Heren. Kan het allemaal gebeuren, we kunnen zelfs in de kerk onder de dienst in zonde vallen. Heren, verhoed u dat. Want dat kan niet alleen wat ons betreft, maar dat zal ook zeker gebeuren als u ons overlaat aan onszelf. Daarom bid ik u, Heren, vul de dienst en vul uw huis zo met uw geest. Dat de dingen van uw woord en van uw koninkrijk alles en iedereen in beslag nemen. Tot elk hoekje van onze gedachten toe. Als we bidden, dus ook nu. Als we zingen, als we luisteren. Als wij geven, als we preken, als we orgel spelen. Ja, Heere, bij alles. Geef ons zo een onvergetelijke en een gezegende dienst, Heere. We bidden u voor uw kerk uit uw volk Israël. Verheerlijk uw naam, o God. En zie voor alles wat uw kerk zo vaak misdaan heeft aan uw volk Israël. Maar Heere, wilt u zelf het ter hand nemen. En wilt u zelf uw geesteswerk laten blijken onder uw volk Israël. We bidden ook voor alle zendingswerk. Evangelisatiewerk in Nederland. Zendingswerk. We dragen in Roemenië Adriaan Stan aan u op. Dominee de Meijer en zijn vrouw en hun zoon en de evangelisten in Roemenië. Dat ze hun werk mogen doen, goedsmoed, volhardend, hopend en verwachtend dat het vrucht zal dragen. We dragen Willem en Willemien van den Berg aan u op. En hun verantwoordelijkheid over het weeshuis en onze gaven van het verjaardagsfonds daarvoor. Geef door dat daardoor het zaad van uw woord gezaaid mag worden in de kinderharten. Denk u alle gezins- en familieleden. Die werden uitgezonden naar andere delen van de wereld. En wij die achterbleven, Heer. Of zij die zich voorbereiden of uitzien naar een uitzending. Wees met hen en wees met alle gezins- en familieleden. We bidden voor hen die ons regeren. Ons koninklijk huis, de regering. Ook provinciaal en ook onze gemeenteraad van burgemeester en wethouders. Geef, Heren, dat onze koning en zijn huis en al die ons regeren als een Salomo mogen zijn. Die de wijsheid van u begeren. En we danken dat er ook zijn, Heren, bij wie het ook zelf een persoonlijk gebed is. Schenkt u het en geef het ook aan hen die ons regeren, die er misschien zelf niet om bidden en niet om vragen. Dat ons land geregeerd mag worden, in ware wijsheid, Heren, tot heil en zegen van land en volk. Opent u daar ook wegen voor. En bereid ook het algemeen gevoelen van onze cultuur en samenleving. Bereid het ook toe, Heere, om te willen buigen voor wetten die rechtvaardig en goed, die wijs en van u afkomstig zijn. Hoor ons uit genade, Heere, om Jezus Christus wil. Amen. We lezen uiteraard een aantal Bijbelgedeelten over de Heilige Geest. Ik hoop dat u meebladert. De eerste is 2 Korinthe 1, vers 20 tot 22. De tweede Korinthebrief, hoofdstuk 1, vers 20 tot en met 22. En in dat eerste stukje schrift beluisteren wij Gods woord als volgt, 2 Korinthe 1 vers 20. Want zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem, in Jezus, ja, en zijn in hem, amen, God tot heerlijkheid door ons. Maar degene die ons met u bevestigt in Christus en die ons gezalfd heeft is God, die ons ook heeft verzegeld en het onderpand van de Geest in onze harten heeft gegeven. Dan gaat het over het verzegelen en het onderpand van de Geest. Bladeren we verder naar Efeze 4. We lezen daar het 30ste vers van uit Efeze 4. Het 30ste vers. Ook daar gaat het over de Heilige Geest, Efeze 4 vers 30. Namelijk met de volgende woorden: en bedroeft de Heilige Geest van God niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Daar dus weer het verzegelen, en hier komt ook het bedroeven van de Heilige Geest erbij. Dan twee gedeelten over het zondigen tegen de Heilige Geest. Bladeren we eerst wat terug naar Matteüs 12. Terugbladeren naar Matteüs 12, vers 31 en 32. Matteüs 12, vers 31, waar de Heer Jezus spreekt: daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de Geest zal de mensen niet vergeven worden. En zo je enig woord gesproken hebben tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden. Maar zo je tegen de Heilige Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden. Nog in deze eeuw, nog in de toekomende. En dan lezen we ook over in Hebreeën 6, dan bladeren we weer verder naar achter in de Bijbel, Hebreeën 6... Hebreeën 6 vers 4 tot en met 6. De Hebreeënbrief. Hoofdstuk 6 vanaf vers 4. Want het is onmogelijk om degenen die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben en die van de Heilige Geest deelachtig geworden zijn, en die gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten van de toekomende eeuw, en afvallig worden, het is onmogelijk om diegenen, zeg ik, wederom te vernieuwen tot bekering. Als welke zichzelf de Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken. Tot zover deze schriftgedeelten. We hebben bij elkaar nu drie elementen gezien: het verzegelen met de Geest, het bedroeven van de Geest en het zondigen tegen de Geest. Nu, die komen terug in de Dodse leerregels, hoofdstuk 5, paragraaf 6 en 7. Dodse leerregels, wij vervolgen deze stof in de leerdiensten van voor de vakantie. Dodse leerregels, hoofdstuk 5, met name paragraaf 6 en 7. Eerst lees met u de eerste zin van paragraaf 5. Dodse leerregels, hoofdstuk 5, eerste zin van paragraaf 5. Met zodanige grove zonden vertonen de gelovigen God zeer, vervallen in schuld des doods en bedroeven de Heilige Geest. Dan paragraaf 6 en 7. Want God, die rijk is in barmhartigheid, neemt naar het onveranderlijk voornemen van de verkiezing de Heilige Geest van de zijnen niet geheel weg, ook zelfs in een droevig vallen. En laat hen zover niet vervallen dat ze van de genade van de aanneming en van de staat van de rechtvaardigmaking zouden uitvallen, of dat ze zouden zondigen ter dood of tegen de Heilige Geest, en dat ze van hem geheel verlaten zijnde zichzelf eeuwig verderf zouden storten. Want ten eerste, in zulken vallen bewaart God nog in hen, in de gelovigen, dit zijn onverderfelijk zaad, waaruit ze wedergeboren zijn, opdat het niet verga en niet uitgeworpen worden. Ten tweede, vernieuwt hij hen zeker en krachtig door zijn woord en geest tot bekering, omdat ze over de bedreven zonde van harte en naar God bedroefd zijn. En ook vergeving in het bloed van de middelaar, door het geloof met een verbroken hart begeren en verkrijgen. En dat ze de genade van God, die nu met hen verzoend is, weer gevoelen. En dat ze hun ontferming en trouw weer aanbidden. En voortaan hun zaligheid met vrees en beven des te naastiger, des te ijveriger werken. En aan het eind van paragraaf 8 lezen we er nog dat de verzegeling van de Heilige Geest niet verijdeld en niet vernietigd kan worden. Tot zover ook. Dit gedeelte, het gaat dus over de Heilige Geest en drie elementen daarvan. Het verzegelen met de Geest, het bedroeven van de Geest en het zondigen tegen de Heilige Geest. Tot zover de schriftlezingen, de losse leerregels en de punten voor de preek. Ook vanavond wordt u het volgende afgekondigd. De dienstregel verleent aanstaande zondag op ik 's morgens zelf voor te gaan in dienst van voorbereiding op het heilige avondmaal. In de avonddienst dominee D.J. Budding in de dienst naar aanleiding van zijn 40-jarig ambtsjubileum. De collecten zijn de eerste bijdragen voor zorginstellingen zoals Adullam, Siloa en de Vluchtheuvel. De tweede voor de kerk en de uitgang voor de kerk worden alle van harte aanbevolen. Laten we nu gaan zingen uit de 16e psalm. Over de rijkdom van het verzegeld zijn met de Heilige Geest. Vers 4 en vers 6. Ik zal de Heere, die mij getrouwe raad gegeven heeft, met psalmgezangen prijzen. Zijn rechterhand zal nooit mijn val gedogen. En gij maakt heel lang mij het levenspad bekend, waarvan in drukt voor uitzicht mij verheugde. Psalm 16, het 4e en het 6e vers. Inderdaad, twee regels hoofdstuk 5, in die paragrafen 5, 6, 7 en 8 kwamen we drie uitdrukkingen tegen die we ook in de Bijbel zelf hebben teruggezocht over de Heilige Geest. Ten eerste het verzegelen met de Heilige Geest. Ten tweede het bedroeven van de Heilige Geest. En de derde het zondigen tegen de Heilige Geest. Gemeente, Dodse leerregels, hoofdstuk 5. Waar gaat het ook weer over in dat vijfde hoofdstuk van de Dodse leerregels? De vakantie zit ertussen. Dit inderdaad. Hè? In de vijfde hoofdstuk gaat het hier om. Kun je zeker weten dat je in de hemel komt? Of moet je altijd rekening blijven houden dat je het echte geloof toch altijd nog kwijt zou kunnen raken? Zodat je, nou ja, de laatste periode, als het moeilijk wordt, of de laatste dag van je leven desnoods, toch nog net van het geloof zou kunnen afvallen, dat geloof helemaal los zou kunnen laten. En dan zou je toch, ja, nog net voor het eind, ja, toch nog eeuwig verloren gaan. Nou, het Bijbelse antwoord, dat was wel heel duidelijk. Dat laatste, dat het dan zeg maar net voor je sterven toch nog misgaat. Kan en zal nooit en bij niemand gebeuren. Niemand raakt het ware geloof ooit nog kwijt. Wie nu echt gelooft, zal dat doen en zal dat blijven doen, wat er ook gebeurt, tot en met de laatste seconde van zijn of haar leven toe. Ja, de geloven die kunnen wel vallen in zonde. Daar hebben we ook een keer een zondagavond over nagedacht. Denk aan David, overspel, moord en doodslag. Denk aan Petrus, hè, die verschrikkelijke drievoudige verloochening. Geloven kunnen wel vallen in zonde, meer dan eens zelfs. Maar ze kunnen niet afvallen van het geloof. En daar is nou toch eigenlijk het enige evangelie waar je echt blij en gerust van kan worden. Toch? Als je dat maar in mag denken. Als ik nu echt geloof. Jezus Christus als borg en middelaar lief heb en ken. Nu vanavond. Dan zal ik ook eeuwig met God in de hemel zijn. En zal ik eeuwig zingen van zijn goedertieren heen. Dat is toch het enige evangelie waardoor je echt zou kunnen zeggen, halleluja, amen. Nou, en God zei dan, dat is ook het evangelie. En waarom is dat nou zo? Nou, dat is niet zo, omdat ik als ik kind van God ben, nou ja, wel wijzer ben. En ik heus niet zo dwaas zal zijn dat ik mijn geloof nog een keer te grabbel zou gooien. En dat ik heus dan wel zo volhouder ben dat ik mijn geloof niet af laat nemen. Nee. Daardoor is dat allerminst. Maar waarom is dat dan? Dat niemand het ware geloof, als hij het heeft ontvangen, ooit weer kwijt zal raken. Omdat wie tot geloof in Christus is gekomen, is gebracht, die is Gods eigendom. Die is het eigendom van de Vader. Het uitverkoren eigendom van voor de grondlegging der wereld van de Vader. Die is het eigendom van de Zoon. Het gekochte, duur gekochte, met zijn dierbaar bloed gekochte eigendom van de Zoon. En de Vader en de Zoon die willen hun eigendom niet kwijt. En omdat de Vader almachtig is en de Zoon alle macht hemel en op aarde heeft, zal dat ook nooit gebeuren ook. Ze willen hun eigendom niet kwijt, nou dan raken ze het ook niet kwijt. Maar nou om zo tegen het nieuwe, wat we vanavond overdenken in de Dodse leerregels in die paragrafen, dat heeft niet alleen te maken met God de Vader, die zijn verkoren eigendom niet kwijt wil. Niet alleen te maken met God de Zoon, die zijn gekochte eigendom niet kwijt wil. Dat heeft ook te maken, juist te maken, met de Heilige Geest. Nou, daar gaat het vanavond over. Nou, hoe zit dat nou? Nou, om te beginnen, hè. Allen die door het geloof eigendom van God zijn geworden. Dus aan die in de Heer Jezus zijn gaan geloven. Die geeft God de Heilige Geest in hun hart. En de Bijbel noemt dat in 2 Korinthe en in Efeze 4. Dat hij de gelovigen verzegelt met de Heilige Geest. Eerst punt van de preek. Verzegelen, verzegeld met de Heilige Geest. Nou, hoe moet je dat zien? Wat is daar de achtergrond van? Nou, om te beginnen dan maar wat terug in die tijd van de Bijbel. In die tijd hadden koningen een zegelring. Een ring, een brede ring met een afbeelding erop. Een speciale afbeelding. Zoals alleen die persoon, die koning het had. Zoals wij hebben allemaal eigen vingerafdruk. Of ja, we hebben allemaal eigen pincode. En alleen jij hebt die vingerafdruk, alleen jij hebt die pincode en niemand anders. Nou, als vroeger dan zo'n koning een brief had geschreven, later schrijven, dan zet hij daar aan het eind zijn zegelring op. Die deed hij in een pot met was en dan zette hij de afdruk op die brief. Dat was een bewijs ervan, deze brief, die is van mij. Dat is mijn brief. Die is van mij afkomstig. En voor de inhoud ben ik verantwoordelijk. En daar sta ik voor in. Hè? Verzegeld. Deze brief is van mij. Nou, nog een paar van die voorbeelden. Vroeger had je bijvoorbeeld boeren volgens mij. Hè, die hun vee brandmerkten. En aan dat soort brandmerk kon je zien. Deze koe. Die is van die boer. Afblijven dus. Want die is van hem. Zoals wij dan gewoon een koopcontract. Onze handtekening zetten. Nou, dat geeft ook aan, hè? Daar ben ik verantwoordelijk voor. Dit is mijn koopcontract. Nou, zo'n ring, zo'n brandmerk en zo'n handtekening zou je een zegel kunnen noemen. Een zegel dat aangeeft, dit is van mij. Afblijven. Ik laat mij dit niet afhandig maken. Want ik heb het verzegeld dat het van mij is. Nou, zo is de Heilige Geest Gods zegel in zijn gelovigen. Dus als het ware Gods stempel, Gods brandmerk, Gods handtekening waarmee jij aangeeft, deze zondaar, die is van mij. Die is mijn eigendom. Verkoren, gekocht, en daar u ook verzegeld met mijn geest. En dat geldt alle ware gelovigen. Groot en klein. Dat alle ware gelovigen vanaf het eerste moment. Vanaf de eerste aanraking die zij met de Heer Jezus Christus, een borg en middelaar, mochten doen en mochten ontvangen. Van mij. Als het over de Heilige Geest gaat. Is dat helemaal niet zo wazig en ongrijpbaar? Ja, als dat veel mensen wel eens denken. Want als het gaat om de vraag van, ja, waar is de Heilige Geest? En waar moet je die nou zoeken? En ja, maar waar is de Heilige Geest nou? Dan kan elke gelovige. Zo. Die is hier. Die is hier van binnen. Die is ook mij gegeven. Die is in mijn hart. Hij is als een zegel van God mij geschonken. Ja, dat is dan wel iets wonderbaarlijks. Hè? Als je dan denkt hoe zuiver, hoe heilig, hij is niet van iets heilige geest, hoe zuiver, hoe heilig, hoe puur de geest is. En wat een, nou ja, hoe moet je het noemen? Wat een zwijnenstal van onreinheid. En stank van zonde mijn hart is. En je mag dan over denken. Die pure, zuivere, heilige geest. Die woont nou in mijn hart. Die stank heeft hem niet tegengehouden. Sterker nog, hij heeft zich als het ware erin op willen sluiten. Dat hij zegt, ik ga hier nooit meer weg. Ik laat hem hier nooit meer wegjagen. Door welke onreinheid en welke stank van de zonde dan ook. Nou woont de Heilige Geest in mij. In mij, in een zondaar. Ja, hoe weet je dat dan? Het zou toch wel mooi zijn. Als je het dan ook weten mag. Of dat ook echt zo bij mij zo is. Nou, daar moet je maar bedenken. Dat de Heilige Geest ook het onderpand wordt genoemd, dat lazen we. Maar ook de eersteling wordt genoemd. De eersteling van de volle hemelse heerlijkheid. Dat kun je zo zien. Hè, als je in deze tijd van jaar bramen zou plukken. En je kookt daar sap van. En je hebt wel 20 of 30 potjes bramensap gekookt. Dan kun je tegen iemand zeggen in de keuken binnenloopt. Hier joh, ik heb een lepeltje. Proef dat sap is. Je geeft hem 1 lepeltje. Om te proeven. Hij zegt ja, dit is 1 lepeltje. Ik heb wel 40, 50 potjes van dat sap gemaakt. Nou, de Heilige Geest is, om te zeggen, 1 klein lepeltje van de volheid van de hemelse heerlijkheid. Die is natuurlijk ook veel groter, veel voller, veel rijker, veel zuiverder. Maar de Geest is als 1 lepeltje van die hemelse heerlijkheid dat God al legt en geeft in het hart van zijn kinderen. Dat betekent dus, dan is er al iets van de hemel in je hart. Iets van hemelse heerlijkheid van de aanbidding van God. Want daar is de hemel vol van. Aanbidding van God. En bewondering van zijn werk. Maar ook iets van de liefde tot de Heer Jezus. De liefde tot het Lam. Daar is de hemel vol van. Ook iets van die heiligheid. En die vreugde. In de heilige eer van God. Daar is de hemel vol van. En de Heilige Geest. Is het ware al een lepeltje. Van die aanbidding van God. Die liefde tot het Lam. En die vreugde in de heiligheid en de eer van God. Dat is waar hij zegt, hier heb je er alvast wat van. Straks krijg je nog veel meer. Eindeloos veel meer. Maar hier heb je er alvast wat van. Ja, nou, is dat zo? Is dat zo? Heb u daar al wat van? Nu, hier, nu. Iets van die aanbidding. Ja, niet alles. En ook niet puur en zuiver. Maar iets van die aanbidding van God. En die verwondering over zijn werken. Iets van die liefde tot het Lam. Iets van die vreugde in heiligheid. En in de eer en de naam van God. Als je daar nu iets van hebt, dan heb je de Heilige Geest. Dan ben je verzegeld. Nu. En dat betekent dus, hè, dat zegel, jij bent van mij, zegt God. Jij bent mijn eigendom. Verzegeld met de Heilige Geest. Dat betekent, als je in nood bent, en als je tekort komt, ik zal je verzorgen. Ik zal je onderhouden. Want ik waak over mijn eigendom. Als je meegevoerd wordt door de duivel en in zonden en in aanvechting en in wanhoop, ik zal je verlossen. Ik zal je bevrijden. Want ik wil mijn eigendom niet kwijt. Wees daar maar niet bang voor. En als jij zelf wegloopt, als jij zelf naar mij vandaan loopt, en je dwaasheid, ik kom je achterna. Ik zoek je weer op. En ik breng je weer bij me terug. Want ik wil mijn eigendom niet kwijt. Kijk, dat is. En dat betekent nou. Het verzegeld zijn met de Heilige Geest. Wat alleen de gelovigen. En wat alle ware gelovigen geld. Dat is het eerste over vanavond. Hè. Verzegelen met de Heilige Geest. Je zou er genoeg voor hebben om verder vanavond over door te denken. Maar er komt nog meer aan de orde. Want het tweede wat dan over gaat is in paragraaf 5. Dan gaat het ineens over het bedroeven van de Heilige Geest. Dat heeft er nauw mee te maken. In Efeze 4, vers 30, staat het in één vers bij elkaar. Hè? Bedroeft de Geest van God niet? Door wie gij verzegeld zijt. Dus bedroeven en verzegelen vlak bij elkaar. Want de Geest bedroeven, wat nou het tweede punt over gaat, dat kunnen ook alleen de gelovigen doen. Dat kunnen ook alleen zij dus met de Geest verzegeld zijn. Kijk, iemand die ongelovig, iemand die niet bekeerd is, die kan ook zondigen. Ja, die doet niet anders dan zondigen. Ook tegen de Heilige Geest, bijvoorbeeld door indrukken van preken weg te poetsen en te overschreeuwen, of er ongeïnteresseerd onder de Bijbel lezen te zitten. Een onbekeerd mens doet niet anders dan zondigen. Maar zeggen, dan blus je de Geest uit. Bedroeven van de Geest kan alleen een gelovige. Want in bedroeven hoor je iets van verdriet doen. Je kan eigenlijk alleen met iemand verdriet doen als je hem of haar kent. Als er een band van liefde is. Nou, tussen de Heilige Geest en de gelovigen is een band. Een hele tere, innige liefdesband. Van de Geest tot de gelovigen en daardoor van de gelovigen tot de Geest. Dus alleen de gelovigen, de echte gelovigen, de kinderen van God, zij kunnen de Heilige Geest bedroeven. Wanneer dan? Ja, nou, als je in zonde valt. Als je als gelovige in zonde valt. Dan kun je dat denken aan wat David en Petrus deden. Die hele duidelijke, zichtbare daden die opvielen en die ook bekend werden. Ja, dan val je in zonde. En daar is niemand te goed voor, hebben we over nagedacht. Maar je kan natuurlijk ook in zonde vallen in woorden. Dat je wat uitflapt. Maar je kan ook in zonde vallen met je gedachten. Met dat hij je opwelt ineens. Hoeft geen mens te zien, maar God ziet het wel. Je kan in zonde vallen met de blikken van je ogen. Het horen van je oren. De opwellingen van je verlangens. Nou, Gods kinderen bedroeven de Heilige Geest als zij in zonde vallen. En wat gebeurt er dan? Nou, het woord bedroeven is vaak in verband gebracht, dat kun je lezen in wat er over geschreven is, met moeders. Moeders. Hoe is dat vaak met de moeder? Nou, als een kind, een jongere, wat uitspookt, wat vader en moeder echt verboden hadden, dan kun je wel eens zien dat vaders kwaad worden. En die zeggen dat van, en die vallen uit. Moet je ook mee uitkijken. Je ziet dan vaak dat moeders niet zozeer uitvallen, maar stil worden. Het zwijgen ertoe doen. Maar weglopen. Geen olie op het vuur willen gooien. Maar moeder die loopt wel heel stil in het huis vanaf dat moment. En ze sluit zich een beetje af. En ze trekt zich een beetje terug en ze ontloopt je dan een beetje. Ze is bedroefd en ze trekt zich bezeerd terug. Nou, dat doet de Geest ook als de Geest bedroefd is. Als je in zonde valt als kind van God. En je hebt de Geest bedroefd. Dan wordt de Geest stil. De Geest die trekt zich terug. Die gaat als het ware verdrietig in een hoekje van je hart zitten. En die houdt zich daar stil. Die loopt niet meer door het huis heen, door heel je hart heen. Maar de Geest trekt zich bedroefd en bezeerd in een hoekje van je hart terug. En dat merk je. Ja, want he, dat gevoel van die aanbidding van God, dat ebt weg. De Geest trekt zich terug. Die liefde tot het Lam, die zakt helemaal in je leven. Want de Geest trekt zich terug, die is bedroefd. Die vreugde en het verlangen naar heiligheid en de eer van God, die dooft bijna helemaal uit. Want de Geest is bedroefd en trekt zich terug en laat nauwelijks meer iets van zich merken. Berouw voel je ook zo wat niet meer. Het is allemaal vlak geworden. dood. Niet hup, niet zo, vlak. Kijk, dat kun je ook hebben als je depressief bent. Of door medicijngebruik, met bijwerkingen. Maar dan voel je je daar vaak nog ongelukkig onder. Dan zou je willen dat het anders was. Maar als je de geest bedroefd hebt, is het zo vlak en dood en je vindt het eigenlijk nog prima ook. En het ebt en zakt steeds verder allemaal weg. David zong van Psalm 32, hè. Toen ik zweeg en mijn zonde niet beleed. Toen die zonde gevallen was, wilde het niet beleiden. Verdroogde mijn levenssap. Van uur tot uur. Mijn geestelijk gevoel, zo zeg, die verdampte als het ware. Het berouw verdampte, de liefde verdampte, de aanbidding verdampte. De vreugde in God verdampte. Je wilt het eigenlijk niet toegeven, ook op zo'n moment. Als je wat van zo zeggen, ben je geneigd met je kriel, zeg maar helemaal niet hoor, er is niks aan de hand. Ik ga nog gewoon naar de kerk. Ik bid en ik dank nog, misschien wel het avondmaal ook. Ja, het kan zijn. Maar het is allemaal egaal. Vlak. Zonder hoogte, zonder diepte. En zonder verlangen. Want je hebt de Heilige Geest bedroefd. Je hebt de Geest verdrietig gemaakt. Die goede, tere, zachtmoedige, geduldige, Heilige Geest. Die met zoveel liefde en volharding in je leven wilde komen. In je hart wilde wonen. Je hebt die lieve, goede geest van God bezeerd. Stank voor dank geleverd. Ontrouw geweest. Hij is bedroefd. Ja. Als je het herkent. Spits uw oren en luister verder. Want het gaat over u. Ja, en denk je, wat zou er dan gebeuren als het daarbij blijven zou? Ja, wat gebeurt er dan? Als water verdampt en dat gaat maar door, ja, op een duur, dan is er geen water meer over. Dan is het droog. Is er niks meer? Dat snapt iedereen. Als dat verdampen van het geestelijk leven maar doorgaat. Of het andere beeld. Als dat geestelijk als water maar weg blijft zijpelen, waar loopt het dan op uit? Dat het een keer helemaal weg is? Dat er niks meer van over is? Dat je hart helemaal leeg is? Dat je door eigen schuld verspeeld zou hebben? Te grabbel hebt gegooid? En in de waagschaal hebt gesteld? En hoe vaak heb ik dat eigenlijk al niet gedaan in mijn leven? En toch, dat gebeurt niet. Dat gebeurt nou nooit. Dat proces maar doorgaat en doorgaat en doorgaat, totdat heel het geestelijk leven verdampt is. En er niks meer, dat gebeurt nooit. Want God wil zijn eigendom niet kwijt. Ze verkoren eigendom niet. En de zoon zijn gekocht eigendom niet kwijt. En op de voorbidding van Jezus geeft de Vader de Heilige Geest de opdracht. Kom weer tevoorschijn. Treed uit die hoek van het hart weer naar voren toe. Hoe bezeerd en bedroefd u ook bent, Heilige Geest. Treed weer uit tevoorschijn. En ga aan het werk. En doe uw werk weer. Want ik sta voor mijn eigendom in. Ik wil het niet kwijt. Verkoren, gekocht. En daarom gaat de Heilige Geest, hoe hij ook bedroefd is. weer vernieuwen tot bekering. Paragraaf 7 is dat. Dat volgen we even, die tweede deel van paragraaf 7. En dan zal de Heilige Geest er zelf weer voor. Dat je van harte en naar God bedroefd wordt over de zonde. Of wat je deed, of dacht, of zei, of begeerd hebt. De Geest haalt je uit je dode zorgeloosheid weg. En laat je zien wat je hebt gedaan. Heere God, nou bent u zo goed. En ik heb het geminacht. Ik heb het niet op waarde geschat. Ik heb het willen vertrappen. En ik heb het te grabbel willen gooien. En de Geest laat je weer zien hoe ver je van God weg bent. Hoe heb ik zo ondankbaar kunnen zijn. Hoe heb ik zoveel goed met zulk een kwaad kunnen vergelden. En je ziel schreeuwt naar God. Naar de levende God. Schreeuwt hem weer te mogen zien. Hem weer te mogen genieten. En dan zal Geest ervoor dat je vergeving begeert en verkrijgt. Hij houdt je ook weg uit het poel van moedeloosheid en wanhoop. De Geest die leidt je tot vergeving, tot het lam, tot het offer, tot Christus. En alleen uw bloed, Heer Jezus, alleen uw bloed kan me weer rust en vrede geven. Want alleen uw bloed verzoent en neemt de schuld weg. En dan voel je de genade weer, dat je met God verzoend bent. Het goede volgorde, hè? Er stond eerst, je zult de vergeving begeren en verkrijgen. En daarna het weer voelen. Moet je nooit omdraaien. Ik moet het eerst voelen. En dan geloof ik pas dat ik het heb gekregen. Nee. Eerst de vergeving begeren en verkrijgen naar Gods belofte. En dan zorgt God ook op zijn tijd dat ik zijn genade weer ga gevoelen. De verberging van Gods aangezicht. Ik zie het dan pas achteraf, die was bitterder dan de dood. Toen het zo lauw en vlak en doods was. Maar de aanschouwing van Gods aangezicht, die is weer zoeter dan het leven. Weer terug bij God. Weer terug aan zijn hart. En weer terug aan zijn vaderhart. En je gaat zijn ontfermingen aanbidden. Zijn trouw. U liet me weer niet over aan mezelf. U wilde me toch weer terug. Dat zou voor de eerste keer was geweest. Dan weet ik veel hoeveel tigste keer. Maar u hebt me weer niet aan mezelf overgelaten. U hebt me weer teruggetrokken. Wat is uw trouw groot. En ja, heren. Maar ik ben één verlangen dat dit nooit meer zal gebeuren. Dat ik vanaf nu voortaan altijd dicht bij u zal blijven. Dat ik uw geest nooit meer zal bedroeven. En dat ik dag en nacht en alle dagen dicht bij u zal wandelen voor uw aangezicht en in uw wegen. Dat is het. Zo vernieuwt de Heilige Geest een kind van God weer tot bekering. Nou, dat noemen ze wel dagelijkse bekering. Ja, soms misschien maandelijks, wekelijks, dat goed is dagelijks. Zo werkt de Geest, als die bedroefd is, dat hij toch weer het werk hervat. En je vernieuwt tot bekering, van harte bedroefd, vergeving begeren, Gods vriendelijk aangezicht weer genieten, zijn trouw aanbidden. En Heer, ik zou willen dat dit nou nooit nog een keer gebeuren zou. Nou, herken je dat? Dit is nou de praktijk van het geloofsleven. Dit is een bekering die dagelijks behoort te zijn. We vallen toch elke dag in zonde. Als het niet in woorden of daden is, dan wel in gedachten en in opwellingen. Dat houdt niet op. Dat is nou echt de praktijk van geloofsleven. Je valt als het goed is steeds minder. Maar je krijgt steeds meer zicht op. Je krijgt steeds meer berouw over. En het verlangen gaat groeien. Dat ik nooit meer zal hoeven te vallen. En nooit meer zo bedroefd weer hoef weder te keren met een beschaamd hart en hoofd. Maar dat ik voor eeuwig altijd met de Heere mag zijn en erbij hem mag blijven en hem mag loven. Dit is de smalle weg der zaligheid. Wie dit herkent, die wandelt op de weg naar de hemel. Dit is de enige weg naar de hemel. En wie dit niet herkent, die is niet op weg naar de hemel. Echt niet, echt niet. Wie dit niet herkent, dat wederom vernieuwd worden tot bekering, die wandelt op de brede weg, al is het een kerkelijke en een nette weg. Maar zonder bekering komt niemand in de hemel aan. Zonder die dagelijkse bekering zijn we geestelijk dood. De weg naar de hemel is de weg dat we na het bedroeven van de geest telkens weer worden vernieuwd tot bekering, tot berouw, vergeving, de ervaring van een verzoend God, de aanbidding van zijn trouw en het je voornemen, nu zou ik voor altijd bij u willen blijven. Dat is de weg naar de hemel. Dan noemt het hoofdstuk nog iets. En die paragraaf 5 noemt, paragraaf 6 noemt dat. Het zondigen tegen de Heilige Geest. Dat is het derde begrip. Hè? Verzegelen met de Geest. Wat nu het bedroeven met de Geest. Nu het zondigen tegen de Geest. Dat staat eigenlijk in paragraaf 6 van hoofdstuk 5 van de leerregels. In dit verband namelijk dat het iets is wat de gelovigen nooit zullen doen. Omdat God nooit zal toelaten dat iemand die gelooft en die zijn eigendom is, dit doen zal. En waarom niet? Omdat in Matthäus 12 lazen, en in Hebreeën 6 komt hetzelfde neer, deze zonde is onvergeeflijk. Wie deze zonde doet, hoeft nergens meer op, die zal het ook niet doen, maar die hoeft ook nergens meer op te hopen. Echt nooit niet, zolang die leeft niet meer. Daarom zorgt God zijn gelovigen die zonde nooit zullen kunnen doen. Ik kom aan, voor het gaat over iets heel apart. Heel, eigenlijk iets heel huiveringwekkends dan. Het gaat over een hele bijzondere zonde tegen de Heilige Geest. We hebben het al even gehad, dat gelovigen en ongelovigen de geest kunnen uitblussen. Dat is ook een zonde tegen de geest. We hebben net stilgestaan dat de gelovigen de geest kunnen bedroeven. Dat is ook zonde geleden, Heilige Geest. Maar daar is vergeving voor. Daar is bekering voor mogelijk, zagen we. Maar waar het nu om gaat, dat wordt wel genoemd de ede, de speciale, de bijzondere, de extreme zonde tegen de Heilige Geest. En dat is een ander verhaal. Waar de Bijbel het over heeft. Matthäus 12, Hebreeën 6, Hebreeën 10 ook nog. 1 Johannes 5 ook nog. Dus God vindt het nodig dat we hier ook iets van weten. En dat zal er wel vooral zijn. Omdat God wil dat we het weten, namelijk om ons bij vandaan te houden. Dat denk aan afgelopen zomer. Hè, als er in het water een bordje staat, waarschuwing, blauw alg. Waarom staat dat bordje er? Je moet daar vandaan, je moet daar uit weg blijven uit het water. Of geloof je aan de boerderijweg ergens, zo'n bordje. Niet betreden, drijfzand. Je moet daar vandaan blijven. Nou, een groot waarschuwingsbord. De zonde tegen de Heilige Geest. Die onvergeeflijk is. Vandaan blijven. Nooit zelfs in de buurt willen komen. Uit vandaan gaan. Nou, wat is dat dan? Dat moet je wel weten dan natuurlijk. Nou, we komen het eerst tegen, wel laatst in Mattheüs 12. Dan is het verband het gesprek met de Farizeeën. Wat waren Farizeeën voor mensen? Nou, u wist er veel van de Bijbel. Meer dan u en ook meer dan ik, neem ik gerust aan. Hè. Ze kennen de hele hoofdstuk van de Bijbel uit hun hoofd. En ze plozen alles na hoe het werd bedoeld en wat er stond. En ze wilden de Bijbel ook houden. Ze wilden naar de Bijbel leven ook. Diep in hun hart wisten ze ook. Die Jezus van Nazareth. Ja, die voldoet in alles wat de schriften over de Messias zeggen. Ze wisten zoveel van de schrift. Dat er van waar je erin had diep van overtuigd waren. Die Jezus van Nazareth, of we dat nou leuk vinden of niet. Die voldoet aan alles wat het Oude Testament over de Messias zegt. Door Jezus, hij is het. Eenzelfde beeld lezen in Hebreeën 6. Hè? Gaat ook over mensen. Die weten van het evangelie. Dus dat ze zijn verlicht geweest. Ze zagen de dingen, hè, schepping, zondeval, kruis, opstanding, eeuwig oordeel. Dat zagen ze, zo verlicht waren ze wel. En dan staat er, goed lezen, ze hadden gesmaakt van de hemelse gaven. Gesmaakt. Dan moet je even denken aan een snoepje. Dat snoepje leg je op je tong. Dan proef je hoe het smaakt. Je smaakt het. Maar je slikt het niet door. Je spuugt het toch weer uit. Je hebt het gesmaakt. Geproefd. Maar niet doorgeslikt. Weer uitgespuugd. En er staat. Ze hebben iets gesmaakt. Niet de geest. Deelachtig geworden. Maar ze zijn van de geest. Dingen deelachtig geworden. Bepaalde invloeden van de geest. Of bepaalde gaven van de geest. Zijn ze deelachtig geworden. En dat deed ze echt wel goed. Daar voelden ze zich wel bij. En goed bij. Dus het gaat over mensen. Die weten van de Bijbel. Van God. Van Jezus. Die daarmee bezig zijn. Die daar best veel van weten. Die er ook een bepaald gevoel bij hebben. Hè? Die Farizeeën hadden natuurlijk een gevoel van. Nou, vindt er nog eens een paar die zo goed leven als ik? Dan moet je goed zoeken. Wij doen tenminste ons best voor. En we zoeken wat de wet betekent en we proberen ons aan te houden. En dat kun je niet van iedereen zeggen. Ze hadden er best een goed gevoel bij van zichzelf. Want mensen van Hebreeën 6, die hadden best een goed gevoel. Iets van de hemel gesmaakt. Bepaalde invloeden van de Heilige Geest, waardoor ze een beetje vuur en vlam en vreugde hadden. Maar daar bleef het bij. Daar was bij gebleven. Ze waren vlak bij Jezus gekomen, vlak bij het geloof, maar er niet in. He, vlakbij is niet in, hè? Wat misten die mensen? Dit. Om als een goddeloze schuldenaar in de armen van Jezus te vallen. Ze waren alleen maar rijk. En ze voelden zich alleen maar goed af en gelukkig. Met hoe ze hun geloof deden. En met wat ze beleefden. En wat ze wel eens voor gevoel hadden. Ze voelden zich alleen maar gelukkig mee en rijk bij. Maar het ontbrak hen aan dat besef van schuld en zonde. Dat je met een verbroken hart in de nood van je leven doet schreeuwen om een borg en om een middelaar. Om de Christus der Schriften. Alleen maar kennis, een gevoel en goed af zijn, denken te zijn met wat je meemaakt en hoe je je voelt. Maar nooit ellendig aan de voeten van de Jezus gekomen. En dan vraag ik maar eerlijk, kan u dat zijn, zo'n mens? Kun jij zo'n mens zijn? Je voelt eigenlijk alleen maar rijk. Met de dingen van het geloof. Met wat je voelt. En wel eens vurig bent. En wel eens beleefd. Maar nooit uitgeschud en arm en ellendig en schuldig geschreeuwd. Is er nog een middel om de straf te ontgaan en vrede met God te krijgen? Ben jij dat? Bent u dat? En ik zeg nog maar een eerlijk stapje verder. Kunnen er ook nog samenkomsten zijn die er een beetje op aansturen om ons eenmaal een geluksgevoel te geven? Om ons goed te laten voelen. En dan met een sausje van de Bijbel en de naam van Jezus eroverheen. Terwijl je niet arm, schuldig en vloekwaardig wordt verklaard. Om tot een borg te gaan vluchten. Ik ben er wel eens bang voor, zeg ik eerlijk. In wat allemaal kerkelijk erf gebeurt. En we zeggen ons eerlijk dat we dat wel eens mogen vragen aan elkaar. Ben ik misschien zo iemand? Wel dichtbij. Maar er niet in. Wel goed gevoel. Maar niet ellendig, arm en schuldig. Om een borg verlegen. Nou kijk, dan kan het zijn, hè. Als het zo ver komt, maar niet verder, dat het een keer totaal omslaat. Helemaal. Dat iemand willens en weten zondigt de zonde tegen de Heilige Geest. Dan zondigt iemand willens. Dan kun je zeggen, je wilt toch altijd, als je niet wilt, dan zou het wel niet doen. Nou nee, dan moet je hier om denken. Dan ze vraagt, waarom zondig je nou? Waarom zondig je wel eens? Nou ja, het is lekker. Je wil niet moeilijk doen. Gemakzucht. Geef me toe aan wat het makkelijkste, het leukste en lekkerste is. Ja, daarom zondig je toch? Dat. Maar wat is zondigen eigenlijk in zijn kern? Dat ik God op zijn haar trap. Dat ik God pijn wil doen. Hem wil krenken. En af wil zetten. En vertrappen wil. En de zondige geest is. Dat je willen zondigt. Omdat je wilt dat doen. Je wilt bewust God op zijn hart trappen. Je wilt bewust God afzetten en krenken en pijn doen. En dat is het enige wat je wil. En dat is het enige waarom je doet. Voor 100%. Dat is de zondedeel. Dat je puur zondigt. Om te willen zondigen, om God te kunnen krenken, kwetsen, doden. En dat er niks anders in mijn hart is. Dat is de zonde tegen Heilige Geest. En wie die zonde doet, die wordt totaal verlaten door God. Dan trekt de Geest zich helemaal uit de omgeving van je hart terug. Dan word je steenhard en ijskoud. Daar zit ook helemaal niet meer over in of je hem gedaan zou hebben, want het kan jou het schelen. Dus als je nog ietsje overtopt of je zonde hebt gedaan, heb je hem niet gedaan. Als je hem gedaan had, zou het niet meer overtoppen. Nog niet een halve seconde zelfs. Vreselijk. Je kunt het niet bij een ander zien of hij die zonde heeft gedaan. Dan kun je niet in iemands hart kijken. Weet je dat iemand voor 100% alleen maar daarom om God te krenken heeft willen zondigen? Dat kunnen wij niet bij een ander zien in zijn hart, gelukkig niet. Hooguit kun je wel eens bang voor zijn. Al voor ik dominee was, toen was ik kandidaat, noemen ze dat toen nog, hè? Meer dan 30 jaar geleden dus. Was ik op bezoek bij iemand die het leek gedaan te hebben. Vroeger heel veel mee bezig geweest en heel dichtbij geweest. En nou deed er helemaal niks meer aan. En toen vroeg ik, ja, en we denken van de eeuwigheid. Oh, de brand erin. Nog een kopje koffie, dominee? Toen dacht ik, vreesde ik, zou die misschien de waarschuwing is wel helder. Blijf hier vandaan. Zorg dat dit je niet gebeuren zal, doen alsof hij niet komen zal. En waar moet je dan vandaan blijven? Want wanneer zou je deze zonde kunnen doen? Nou, heb ik gezien, hè? Als je dus van de Bijbel weet, ermee bezig bent, wel eens wat voelt, en je toch niet echt bekeert, dan zou je deze zonde kunnen gaan doen in de toekomst. Dus daar moet je vandaan blijven. Daar je wel mee bezig bent, en wel eens een goed gevoel hebt van God en zijn dienst, en daar je best wel eens een beetje in vuur en vlam staat, maar je niet echt bekeert als een goddeloze aan de voeten van Jezus. Dat is zo'n gevaarlijke terrein. Want op dat terrein sta je open voor die zonde ter Heilige Geest. Dus daar moet je vandaan blijven. Dus andere woorden, zorg toch dat je echt gelooft. Laten we ons nooit tevreden stellen met dat we kerkelijk meeleven, in de Bijbel lezen, aan het gemeenteleven meedoen, daar ook een beetje wel, ja, best wel vreugde in kunnen hebben, en daar best wel eens ons iets goeds bij voelen. Dat is een fijn gevoel als we iets zingen bijvoorbeeld, of een goed gesprek hebben met een ander. Laten we nooit daarmee tevreden zijn. Laten we nooit met die dingen tevreden zijn en gerust zijn, maar zorg ervoor dat je gelooft. Kom tot Christus als een verloren zondaar, blind, schuldig, vloekwaardig. Kom tot Christus, omdat je een profeet, priester, koning nodig hebt, om je vrede met God te geven en van dood leven te maken. En wees nooit gerust, zolang het dat nog niet in je leven is. Zorg ervoor dat je echt gelooft. Komt tot Christus. En die tot hem komt, die ontvangt de verzegeling met zijn Heilige Geest. En verzegeld is verzegeld. En binnen is binnen. Amen. Laten we daarom zingen, Psalm 95, het vierde vers. Gelooft aan zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Psalm 95, vers 4. ons samen de Heere danken en bidden. Heere, breng ons aan de voeten van de zaligmaker. O Vader, trek ons. O Zoon, zet ons over, o Heilige Geest. Leid ons tot Christus, de profeet, priester en koning, de borg en middelaar. Dat is uw liefste werk, Heere, in de werkplaats van uw Heilige Geest, dus ook nu in uw dienst en tijdens de dienst. Zodat we niet blijven hangen en steken in dat we ermee bezig zijn. En wel eens een goed gevoel hebben, iets smaken, iets proeven van geluk. In religieuze dingen. Maar Heere, dat we daar niet in blijven hangen en daar niet genoeg aan hebben. Om dan altijd nog open blijven staan voor die afschuwelijke zonde die onvergeeflijk is. Heere, tegelijkertijd bidden we voor allen die ermee worstelen. Die er bang voor zijn. Zegen u het onderwijs, Heere. Dat wie er ook maar enigszins over in zit, hem niet gedaan kan hebben. En uw onderwijs wil mensen nooit wanhopig en twijfelmoedig achterlaten. Uw onderwijs wil leiding geven, richting, vrede. Breng ons, verloren schuldig in onszelf, aan de voeten van de Heer Jezus, om vrede met God te ontvangen, opdat we Heere verzegeld zijnde u aanbidden, het Lam liefhebben, vreugde in uw heilige eer kennen, en vernieuw ons telkens weer tot bekering, opdat we van harte over onze zonden bedroefd zijn, opdat we de vergeving begeren en verkrijgen. Opdat we uw verzoend aangezicht weer mogen genieten. Uw ontfermingen aanbidden. En ons voornemen dat we altijd bij u willen blijven. Versterk dat leven, Heere. Die bekeringsstroom die uit zal monden in de oceaan van heerlijkheid. Zegen de diensten van deze zondag, Heere. Wees vanavond met ons in de nacht die u het geeft komt. Wees met hen voor wie morgen school, werk, opleiding, gezin zich weer aandient. Wees met hen die dat niet gegeven is of niet meer gegeven is. Hen die juist mogen beginnen aan een periode van vakantie. We bidden om uw zegen over de predikantenconferentie in Elspeet. Heere, wil uw dienstknechten daar tot zegen zijn. Opdat het via hen verspreid mag worden over vele van uw gemeenten. Ook hier deze uw gemeente. Hoor ons uit genade, Heere. Om Jezus wil. Amen. Dat we zingen over het werk van de Heilige Geest als Hij vernieuwt tot bekering. Uit Psalm 51, de versen 5 en 6. Verbergen woog van mijn bedreven kwaad en verwerp mij van uw aangezicht tot niet. Psalm 51, vers 5 en 6. Verhef nu uw harten tot God, ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.